Je luistert naar Doorzagen. Hierin bespreekt co-bouwjournalist Thomas van Belzen een actueel item met één of meerdere gasten. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door.
Ik zie alles, ik voel alles, daar heb ik last van. Vooral in die bouw. Dat is een verschrikking. Man. Deze woorden zijn van Hennis de Ridder, emeritus hoogleraar integraal ontwerp aan de TU Delft. We kennen hem als kritisch, we kennen hem als bevlogen en passievol, we kennen hem van legalisering. Aanleiding dat hij hier zit zijn toch een wat turbulentie bij Rijkswaterstaat met grote opdrachten, zoals van Brinoordbrug. Hennis, welkom.
Ja, nou leuk hier om het Hol van de Leeuw te zijn. Hè?
Is dat zo? Is dat leuk?
Ja, vind ik leuk. Ja, hier nooit geweest.
Eens moet de eerste keer zijn.
Eens moet de eerste keer zijn, ja.
Ja, je zei het, hè, de bouw is een verschrikking. Dat is een paar jaar geleden geweest. Is dat nog steeds zo of niet?
Ja, nou, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ja, hetzelfde nou, verschrikking was natuurlijk ook wel. Het is wel een behoorlijke term. Maar ja, het kan zoveel beter eigenlijk. Hè. Dat is, dus het is verschrikking is dan een soort karakterisering.
Het
beeld dat het zoveel beter en anders kan en dat niet gebeurt, dat vind ik eigenlijk.
Want als je jou een beetje gevolgd hebt, je bent een man van opgewektheid, van heel veel passie en ideeën en tegelijkertijd kritisch. Hè? Die twee die moeten wel samen ofzo, of zo.
Ja. Maar je moet er ook vreugde in hebben. Hè? Ik bedoel, het is ook wel leuk om daar een positieve bijdrage proberen bij te geven. Hè? Dat je zegt, jongens, oké. Ik heb altijd heel veel kritiek, heel veel commentaar. Een vervelende vent eigenlijk. Maar ik heb wel altijd probeer ik een oplossing te geven.
Zien ze dat ook voldoende dan? Ik bedoel,
soms wel. Maar soms wordt het ook het licht in één keer uitgedraaid. Hè? Dus als ze nou, ik heb deze oplossing geen zin in. En Hennis, je hoeft hier niet meer te komen. Dus dat is over, en ja, niet zo letterlijk, maar de sleutel gaat wel op slot.
Precies, maar is het dan zo, word je dan gehaat of niet?
Nou, nee. Ze vinden me niet een plezierig mens. Tenminste, in het vakgebied. Maar gewoon door de week ben ik heel.
Precies.
In het weekend ben ik een heel aardige man eigenlijk.
In het weekend ook, maar nu is het maandag.
Ja, dan wordt het alweer een beetje lastig.
Oké, ik zal mijn best doen. Ik zal dan niet in het Hol van de Leeuw.
Voorlopig gaat het
goed. Was emeritus hoogleraar integraal ontwerpen. Bestaat dat vak überhaupt nog? Of niet?
Ja, ik denk het wel zoiets, maar het zal een ander naampje krijgen. Er wordt ook veel gewisseld en gecombineerd. Maar ik kan me niet voorstellen dat het vak echt gaat verdwijnen. Want er is echt wel behoefte aan natuurlijk.
Ja, ja. En hoe oud ben je inmiddels?
Op 3 weken na 77. Mooie leeftijd. 7 keer 11. 7 is het geluksnummer. 11 is het gekke nummer. Nou, dat wil wel.
En welke leeftijd zit in je hoofd? Ik bedoel, want ze zeggen soms wel eens van met deze leeftijd, zo oud ben je voor altijd en ever.
Ja. Mijn mooiste leeftijd vond ik in de jaren 50 eigenlijk.
50?
Dan ben je op de top.
Ja, ik moet toch een kleine ja. Jij hebt allerlei wilde plannen, hè? Voor nu ben je weer met het Feyenoordstadion, ben je volgens mij weer bezig.
Ja.
Zeg, we moeten eigenlijk het veld uitgraven en
verdiepen, hè?
Verdiepen.
Veld, ja, dieper leggen.
Ja.
En dan komt er iets fantastisch. Dan kan je alles laten staan. En dan kan je dus 2 hectare business units, facilitaire dingen, horeca en sanitair, kan je zo gewoon om dat monument plaatsen zonder dat je het aanraakt zelfs.
Dus je hoeft niet een heel nieuw stadion te
bouwen? Nee, het oude stadion blijft onaangeraakt. Wij hebben dus een door het veld dieper te leggen, kunnen wij 2 hectare, dus 20.000 vierkante meter faciliteiten en business creëren zonder dat je dat stadion aanraakt. Dat is toch fantastisch?
Precies, maar krijg je dan ook extra plekjes erbij of zo? Extra toeschouwers? Of is dat?
Dat zou kunnen, dan moet je weer faciliteren. Ik bedoel, het is de vraag of ze dat willen. Er kunnen nu 52.000 mensen in.
Ja.
Ja, je kan zeggen, nou, ik moet 80.000 hebben. Ja, een ring er bovenop. Dat is niet zo handig, heel duur.
Ja.
En 1 keer in de 10 jaar in het land, daar verdien je het ook niet mee. Dus je moet met bier
En bitterballen
en kroketten moet je het gaan verdienen.
En daar is jouw businessplan drijft daarop eigenlijk.
Ja, maar ook business units op 4 meter hoogte boven het veld. Hè, waar Julius Caesar in het Colosseum ook naar de gevechten zat te kijken. Hè.
Ja, ja.
Dus je moet de strijd horen, ruiken en voelen.
Als je het zo verkoopt, dan ga ik zelf straks nog voor 500 euro. Ja, geweldig. Zou wat zijn. Nou, je hebt wel vaker wilde plannen. Hè? Zuid als Dok bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
Hebben ze ook plannetjes voor. Jij zegt, maak er nou een brug of een weg eigenlijk overheen. Ja. Kinderlijk eenvoudig. Hè? Ja. Ik gebruik dat woord niet voor niks. Maar dat plan. Zijn er wel eens plannen van dit soort plannen die dan ook daadwerkelijk worden omarmd? Hoe simpel ze ook lijken en betaalbaar.
Ja, een paar mensen dan. Hè? Maar de meerderheid die is er altijd bang voor om even uit de algemene denkrichting te komen. Hè? Dat vinden ze doodeng. Nou ja, het Zuidas Dok, waar ze nu dus eigenlijk de weg dus een etage onder de begaande grond brengen. Waar al die kabels en leidingen naar richting Amstelveen verder liggen. Alle risico's liggen bij het Rijk. Hè? Ook prima. Dus elke aannemer die denkt van, nou, dit project moet ik hebben. Ik mag alles afbreken. Ik leg daar een tunnel neer. En elke paal die ik erin heb, heb ik dus problemen met de kabels. En dan ligt het weer werken. Dus het is een zegen. En alle rekeningen gaan richting Rijk. Want alle risico's liggen bij het Rijk. En die vinden dat een fantastisch werk. Je weet van tevoren dat dit miljarden gaat kosten.
Precies, maar je hebt het plan, de ridder heb je op een gegeven moment ingebracht. Je hebt het net voor mij getekend, een schetsje, waar er echt gewoon een extra weg eigenlijk boven de sporen komt te liggen, waar je heel veel autootjes kunt laten rijden.
Ja.
Jij zegt, dat is 400 miljoen euro versus de 6 miljard euro die ze er nu aan... jij lacht erop, maar dat is toch niet om te lachen dan, als dat zo is?
Nee.
Maar waarom is er geen minister of bewindspersoon opgestapt die zegt van, dit gaan we gewoon doen, we luisteren, we pakken de lijn, de ridder op?
Ja, weet ik ook niet. Daar kan ik ook verder niks over zeggen. Maar er zit natuurlijk wel een organisatie tussen. Hè? Er zit de gemeente Amsterdam is partij, ProRail is partij en Rijkswaterstaat is partij. Nou, en die hebben dat zo beslist. Ja, maar ze zeggen een enorme prioriteit, hè? Ontzettend belangrijk, hè? Maar zoals het nu weer ligt, gaat het op zijn vroegst 2036. Dan is de wereld compleet op zijn kop, hoor. Heel anders dan we nu denken. En dan ligt dat zaakje daar. En dat gaat hem natuurlijk niet worden. Dat is natuurlijk te gek voor woorden dat je 12 jaar na nu, dat je nu iets bedenkt, wat over 12 jaar daar moet gaan functioneren.
Maar is het dan niet frustrerend dat je dan heb je een plan, een alternatief, ziet er nog technisch oké uit ook, aanvaardbaar wellicht, betaalbaar. Ja. Dan denk je, dan loop je weer tegen een muur op van wat eigenlijk?
Ja, ik dat weet ik niet. Ze kunnen dus gaan kijken hoe het dan wordt, hè, want die Westrandweg, die ligt een stukje noord, hè, dat is die Westrandweg, die nieuwe, die staat op paaltjes. Nou, zoiets wordt het ook op de Zuidas. Dat kan allemaal makkelijk.
Ja.
En eigenlijk is het natuurlijk... Dit project is nou juist heel slecht voor de hele klimaatcrisis en de grondstoffencrisis en anticirculair. Alles wat het niet moet zijn. Het gaat er niet alleen over de kosten en over de overlast die het geeft. Maar ook de enorme milieulast die dat slopen geeft.
Precies, want dat zeg je, laat het nou gewoon liggen. Weet je wel? Waarom moet je het weghalen? Ja. Want dat is ook het hele wezen van het hele legalisering. Wat
exact,
zegt, toch,
exact. Net het Feyenoordstadion laat ik ook staan. En dan ga je dus gewoon met legalisering erbij. En als het niet bevalt, haal je de Lego steeds weer weg. Dan kan je weer iets anders bouwen. Maar het Feyenoordstadion, de kern, het monument blijft staan. Dus eigenlijk is het met legalisering. Je bouwt iets. En over 20 jaar dan blijkt dat de wereld toch iets sneller te gaan dan het bouwwerk. Kan niet bijhouden. Dan wordt het nu dus in de bouw altijd gesloopt. Duizenden vrachtwagens en rotzooi gaan er weg. Enorme herrie. En er wordt iets nieuws gebouwd dat over 10 jaar weer gesloopt moet worden. Elk huis op het ogenblik dat duurzaam wordt gemaakt, wordt totaal gestript. Dan gaan tientallen containers gaan naar de vuil. En dan worden er allemaal dingetjes in gebouwd. 4 jaar later gaat de heer en de dame die erin zitten gaan weer verhuizen. Dan komt er weer nieuw in. Alles wordt hier weer uitgesloten.
Dat moeten we niet doen.
Nee, dat is de bouw.
Tegenover me zit Hennis de Ridder. Witte blouse, bretels aan. Je praat veel met je handen. We zeggen altijd tegen onze gasten, ga nou niet op die tafel slaan. Want dat hoor je. En wat doet Hennis? Die doet het gewoon toch. En dat typeert je natuurlijk ook wel een beetje. Voel je ook een beetje kind in die bouwwereld of niet? Zo kijk je er wel naar. Hè? Legalisering, houd simpel, laat de boel gewoon liggen.
Ja, eenvoudig. Eenvoudig.
Nee,
eenvoudig.
Te eenvoudig voor deze wereld.
Ja. Ik ben... Wellicht. Ik ben een uitvinder en een probleemoplosser geweest. Op de Oosterschelde was het al, maar dat was wel leuk. Daar zaten ze wel op een oplossing te wachten.
En doen we nu niet meer?
Nee.
Oké. Okay.
Nee.
De reden dat je hier zit. Hè?
Ja.
Er is altijd een reden, een aanleiding. De toestand van waar Rijkswaterstaat in zit. Hè? Van Brie Noordbrug lopen ze tegen de lamp aan eigenlijk. Ook maar een nieuwe contract vormen, zoals portfolio contract, willen ze op een andere manier repeterend te werken. Een beetje legaliseren zou je zeggen.
Oh, dat vind ik leuk, die portfolio contract.
Wat is daar leuk aan?
Nou, dan hebben ze weer eens nieuws verzonnen. Dat je dan een aantal dezelfde brugjes naar één aannemer doet. Hè? Dus ik heb vroeger wel eens college gegeven. Daar had ik mijn studenten, 300 studenten in de eerstejaars. En ik zei, nou, als je die gaat mobiliseren, dan kan natuurlijk weten ze alles. Dan vroeg ik altijd van hoe lang duurt het bouwen van een IKEA-kast? Als je er drie bestel en drie krijg ik er thuis. Hè, hoe lang duurt het bouwen van de eerste ten opzichte van de derde? Hè? Hoe lang duurt dat?
Ja.
En al die studenten die vulden dat in. Hè, dan kwamen we altijd dat het een factor 3-4 was. Hè, dat het een kast... Nou, en ik denk dat er een paar studenten in de zaal die nu erg bij Waterstaat zitten van hey, dat heeft er in de ooit eens keer gezegd. Dat als je dus drie kasten doet, dat het goed gaat. En dan gaan ze dus met één aan, dan gaan ze diezelfde soorten brugjes gaan ze uitbesteden. Maar dat werkt nu net niet. He, want een aannemer die kijkt naar elke brug als zijnde dit is het object, daar ga ik een ontwerp van maken, dat wordt top-down gemaakt. En elk bouwwerk wat een aannemer doet, dat is... Dan doet hij het opnieuw.
Maar wat is dan in de kern daar het probleem? Want Rijkswaterstaat poogt dat dan wel te faciliteren, die vernieuwing. Maar kan die markt het dan niet?
Wat je zou moeten doen...
Ja.
Want je moet dan drie bruggenbouwers moet je zeggen... Oké, jongens, ik ga jullie eens selecteren. Ik ga dus eventjes mijn inkoop ga ik organiseren. Dus ik neem drie aannemers. Met een echte competitie mogen ze toetreden. En ik heb dus 35 bruggen moet gedaan worden... En die ga ik de komende 10 jaar, zet ik in jullie clustertjes. Jullie mogen dus die 30 bruggen maken. Maar elk brugje wordt in een mini-competitie aanbesteed. Dus ze zitten in het clustertje. En dan gaat het erom dat je die mensen laat innoveren. Dat ze zich een keer gaan uitvinden. En dat ze dus een volume hebben waarin ze die innovatie kunnen terugverdienen. Dat moet Rijkswaterstaat organiseren. En dat doen we nu met Amsterdam, met de scholen. Dat heb ik met ProRail gewild, met de onderdoorgangertjes. Dat heb ik ook met Rijkswaterstaat. Ik heb een kant-en-klaar rapport gemaakt bij Rijkswaterstaat om dat zo voor al hun areaal te doen. Nou, dat hebben ze dus in de laag gelegd. En nu gaan ze dus net het verkeerde doen. Dan gaan ze één aannemertje, gaan ze drie brugjes geven. Nee, neem nou drie aannemers... Voor 100 bruggen.
Ja.
En zet ze in mini-competities.
Simpel. Zo simpel is het. Maar toch moeilijk om het in de praktijk te brengen. Waar ligt dat aan?
Oh nee, ik kan het in mijn eentje. Maar ja, dan gaan al die consultants eruit. Nou, dat vinden ze dus niet zo leuk. Dus
wie vindt dat niet leuk?
De consultants. Die kunnen mijn bloed wel drinken. Want... Eigenlijk zit ik hun werkgelegenheid aan te tasten.
Precies, wat je zei, maar je had betoogd, hè, laatst op cobouw.nl, een groot stuk, goed gelezen, kan niet anders zeggen, is het nou eenmaal zo?
De Brie Noordbrug.
Over de Van Brie Noordbrug.
Ja.
En daar stond de kop boven, Van Brie Noordbrug, aanbesteding, het zoveelste bewijs van onkunde bij Rijkswaterstaat.
Vind ik echt wel.
Want?
Nou ja, het is toch ongelooflijk dat ze zo'n brug... niet naar de markt kunnen krijgen. Dat is toch echt te gek voor woorden. He, dus hun aanbesteding is zo onlogisch en zo merkwaardig.
Wat is er onlogisch aan?
Nou, bijvoorbeeld het begrip fictieve prijs. Snap jij dat? De fictieve prijs, dat is een vraag aan de jongens, wat is dat? Ik heb het eens een keer bij een supermarkt geprobeerd. Dan gingen ze de politie bellen. Van, ja, meneer, is de meneer die wil een fictieve prijs betalen. Dat is natuurlijk ideaal. Maar in de bouw... Wordt dat zo gedaan? Dan moeten de aannemers dan een risicopotje maken. En dan worden de risico's door de consultants beoordeeld. En dan krijgen ze rapportcijfers. En die rapportcijfers die staan voor een aftrek van een bedrag van de prijs. En dat is één grote jamboel. Het is allemaal ontzettend subjectief. Het is niet objectief. Het is niet transparant. Dus die hele aanbesteding, ik durf rustig te zeggen... Die deugt niet. Maar de bouw heeft het voor elkaar gekregen, in mijn tijd al, dat de Nederlandse mededingingsautoriteit zijn handen van de bouw heeft afgetrokken. Het was zo'n rotzooi.
Ja, oké. Okay. Laten we niet die... Prima. Want okay. Voor je het weet, dan hebben we de hele historie van de Nederlandse bouw. En de Romeinen, die pakken we erbij. Dus
ja, wel
we...
leuk, wel leuk.
Ja, nee, dat lijkt me voor de volgende keer een goed interessant onderwerp. Maar, mijn punt is wel een beetje van... Wat is de kern van dit probleem? Want Rijkswaterstaat kijkt er ook een tijdje naar. Die probeert het op te lossen. Die hebt daar dan weer... Er wordt ook gezegd vanuit organisatiehoogleraar. Die zegt van, ja, weet je, er zit gewoon te weinig technische kennis nog in huis. We zitten veel te veel op dat boekhouders. Niveau. We willen alles van tevoren uitgerekend hebben voordat we beginnen. Begin nou eens wat eerder met bouwen. Hè? Zo'n soort analyse, is dat ook wat jij ook ziet of niet?
Nou, die technische kennis is inderdaad verschrikkelijk achteruit gegaan. Jan de Bond bijvoorbeeld, hè? Dat is ook... Die zegt het ook. Dus toen ik mijn eerste werk bij de Oosterschelde deed bij de Waterstaat, toen staat Waterstaat op top van ze kunnen. Hè? Dat was echt... Die hadden dus al die ervaring gebundeld aanwezig in ook hun afdelingen, departementen. Dus ze konden dus eigenlijk alles maken. En dat is helemaal verdwenen.
Dus er is
helemaal
een gebrek aan kennis bij Rijkswaterstaat.
Absoluut.
Ja. En wat gaat er vervolgens dan mis? Dat we te veel willen onderzoeken voordat we beginnen? Of dat we te veel in dat we aanbestedingstrajecten te ingewikkeld maken?
Ja, dat laatste. Dus eigenlijk worden dan die aannemers uitgerekend. Ze moeten dus verschrikkelijk veel papier. Ze krijgen nog in hun contract een methode eigenlijk verplicht. Hè. Ze moeten dus system engineering doen. System engineering deugt niet. Dat is een erkend foutieve methode om een ontwerp te maken. Het is namelijk een top-down vanuit de eisen naar je systeem komen. Dat is dus niet goed. Je moet een context hebben waarin je ontwerp probeert te krijgen. En dan ga je het verder uitwerken. Hè? Dus dat is eigenlijk gewoon helemaal verkeerd. Nou, en dat schrijven ze voor. Dus Rijkswaterstaat schrijft een... En ook BIM bijvoorbeeld. Hè? Bouwinformatiemodel. Dat is een informatiemodel. En het is een clash control om een bouwwerk in elkaar te zetten. Het heeft geen enkele kennis. Hè? Dus BIM... is geen kennis. Je kan alleen maar de steentjes op de juiste plaats krijgen. X, Y, Z combinatie. En ze hebben ook nog een beetje de kosten en de planning erin. En daar moet je een bouwwerk doen. Dus die bouwers, die hebben helemaal geen kennis van het gedrag van hun bouwwerk. Het is niet gevalideerd. Ze hebben geen research en development. Niemand. Hoe is het in godsnaam mogelijk?
Maar dan is het nog steeds de bouwers een verschrikking in dat opzicht.
Ja, natuurlijk. Want uiteindelijk wordt er een bouwwerk in Nederland... De kennis van bouwwerken in Nederland zit in het bouwbesluit. Daar zit de kennis. En die bouwers die moeten dus volgens de bouwbesluit moeten ze bouwen.
Ja.
Maar die bouwers zelf hebben geen enkele kennis.
Nee. Zie jij eigenlijk wel verandering daar dan? Want als ik voor Rijkswaterstaat op wil komen... Want ik hoor toch veel mensen zeggen... Ja, we willen ervoor gaan, we zijn bezig met nieuwe contractvormen... We proberen het overleg, we moeten het samen doen. We hebben infra-vijfdaagse organiseren we met z'n allen. Een bouwcampus hebben we.
Ja.
Ook in Delft? Oh,
daar ben ik nog een keer geweest, ja. Toen had ik ook over legalisering.
Maar het houdt niet over dan?
Nee, dat is...
Hoe doorbreken we dit dan?
Nou, kijk, het is bijvoorbeeld dat Rijkswaterstaat zegt, we moeten samenwerken. Nou, je koopt in, hè, of je besteedt uit, of je werkt samen. Maar je gaat niet met degene die dus voor jou iets moet maken, ga je samenwerken. Want als je samenwerkt met iemand, wie is dan verantwoordelijk voor het resultaat? Hè? Dus als wij samen iets gaan doen... Ja, en we gaan iets bouwen. Hè? We doen het samen. Lekker samen, weet je wel. Wie is dan verantwoordelijk? Nou, de bedoeling is dat Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor zijn context. Waar het in moet komen. En ook en die loopt dus het risico dat die context niet goed is. Nou, dan hebben ze een probleem, want dan past het werk hier niet. Hè? En die aanbieder, de aannemer, integrale aannemer, die is verantwoordelijk voor het product wat die geeft. Maar als ze samen gaan werken... Dan wordt het een rotzooitje. Ja. En nou in de twee fase contract.
Minder samenwerken. Ja, twee fase.
Twee fase contract. Zeggen ze, ja, we gaan samen gaan, want die risico bepalen. Nou, het risico van Waterstaat is heel anders dan het risico voor... Ze weten nog eens, die aannemers zelf weten nog eens wat een risico is.
Nee, maar goed, je hebt wel in twee fase contract. Hè, de vorige aflevering van Doorzaag, of eentje daarvoor, ging ook over een twee fase contract bij het Pannerdeskanaal. Het is niet het grootste project, maar waar dus kennelijk wel tijd was in die eerste fase om toch samen de risico's door te nemen. Samen, scenario's te bedenken op het moment dat er heel veel hoog water is. Hoe gaan we dan met elkaar om? Dus in die zin, dat is natuurlijk wel. Je kunt wel een bredere basis leggen misschien voor een goede samenwerking.
Ja, maar wat gebeurt er dan? Dan gaan ze dus met z'n tweeën in de samenleving gaan ze de prijs bepalen. Want dan hebben ze de risico's een beetje in de kaart gebracht.
Zeker, dat doen ze.
En dan gaan ze konkelen over de prijs. En dat mag niet. Het is een publieke opdrachtgever. En een prijs dient in een competitie tot stand te komen. En niet een beetje onderling konkelen over de risico's die absoluut niet verrekenbaar zijn. Want de risico's van Waterstaat zijn totaal anders dan de risico's van
Maar jij wil kwijt dat je niet een Rijkswaterstaat basher bent, toch of wel?
Nee, Rijkswaterstaat vind ik een hartstikke fijne en leuke organisatie. Ik heb grote liefde voor ze, al diep respect. En ik wil ze graag helpen. Ik heb pas een prachtig rapport voor ze gemaakt. Maar ja, goed, dat gebeurt niet.
Wat staat er
ik
in
vind
dan?
Dat niet erg.
Wat staat er in dat rapport?
Hoe ze Lego moeten doen met hun areaal, met al hun fantastische dingetjes, die mini-competities, alles staat erin, tot in detail in. Geweldig. Maar als ze dat niet doen, vind ik ook goed. Maakt mij
maar
niet
hoezo
uit.
Doen ze het niet? Ik bedoel, wanneer
ik heb er ook voor betaald gekregen, heel keurig.
Nou, oké, goed betaald netjes. Eigenlijk of niet?
Ja hoor.
Dan krijg je wel goed voor betaald.
Ja. Ja.
Nou, zonder bedragen te noemen natuurlijk.
Ja, tuurlijk.
Nee. Maar wanneer is dat rapport ingediend dan?
Ja, twee jaar geleden.
Twee jaar geleden al?
Ja, drie jaar misschien. Twee, drie jaar. Ja, ik word wel vergeten achter.
Maar hoe komen ze er dan op terug? Wat zeggen
nee,
ze
ik kom er niet op terug. Nee, dat gaan ze niet doen. Zo is het.
Maar dat rapport is ook best wel nieuwsgierig naar. Misschien kunnen we dat een keer...
Ik kan het niet openbaar maken. Nee. Ik heb het voor hun gemeen. Maar waarschijnlijk kan je het wel opvragen.
Oké. Okay. Delta Werk zei, ik ben een man van oplossingen. Een kind die de meest eenvoudige oplossing aandraagt, namelijk houd nou simpel. Legalisering, out of the box denken, dat soort dingen.
Ja, simpel, ja.
Wat moeten we doen? Help ons.
Nou, gewoon... Ik zou zeggen, neem nou de... Haal ik vaak aan, dus de aanbesteding van de Maaslandkering. Dat was na het grote Oost-Scheldewerk. Dat was het eerste werk van de neoliberale tijdwerk. Hè, dus de Maaslandkering.
Ja.
Dat moest dus een design ook stuk. Het eerste design- en constructcontract in Nederland was de Maaslandkering. En dat was de top van Rijkswaterstaat, toen met heel veel technische kennis. Die heeft het contract gemaakt, hè, het contractje. Drie blaadjes.
3 mm, 4 mm. Drie blaadjes.
Drie blaadjes. Met 5 wensen, 3 eisen en 3 randvoorwaarden. En ze hadden een hydraulisch model waarin dus de oplossingen van de heren en dames aannemers werden getest. Ze waren dus absoluut geëquipeerd om alles goed te begeleiden. Het was fantastisch.
Een compleet fiasco, wilde ik zeggen.
Nee, het was een geweldige uitbesteding. En wat gebeurde er? Die Maaslandkering die werd dus gewoon... 20% goedkoper opgeleverd dan ze hadden gedacht.
Ja, maar minder papier, ik bedoel, dat is dan de kern.
Minder
voorwaarden, ja, gewoon gaan.
De contractjes nu, die zijn ongeveer 10 centimeter dik. He, met duizenden eisen, duizenden dingetjes, duizenden. Ja. Dat is niet te geloven.
Ja, maar dit is wel de praktijk van de dag. Ik bedoel, dit is niet alleen maar projecten van Rijkswaterstaat, maar gemeenten doen het ook.
Waterschappen
doen het ook, allemaal.
Ja, maar Rijkswaterstaat is... al jaar en dag de toonaangevende opdrachtgever in Nederland.
Maar hoe omschrijft die wereld is dan? Ik bedoel...
Nou, dat is een bureaucratische schrijfwereld. Ze zijn er met dingen bezig waarvan je zegt, joh, dit is ongelooflijk.
Maar als jij een film zou moeten bedenken of een script zou moeten schrijven voor zo'n film...
Lijkt me leuk.
Hoe loopt die dan af?
Chaos.
Want ik zie je al zitten in zo'n kamertje met alle, hè, de naughty professor bij wijze van spreken, met allemaal hoge stapels boeken en contracten en heel veel te weinig geld.
Maar het is ook chaos. Kijk naar de Afsluitdijk. Het enige wat Waterstaat moet doen is de context maken waarin de aannemer die Afsluitdijk moet maken. Hè, de uitwatersluizen.
En de context, dat is dus, wat is de opgave?
Ja, nee, de context is... Dit zijn de stormen, dit zijn de waterstanden, dit is de grond. Het is allemaal onderzoek gedaan, is al bekend. Hè? Dit is wat er ligt, dit is wat onbruikbaar is, dit is wat wel bruikbaar is. Dit is de breedte die beschikbaar is. Dus al die dingen die er zijn en die de context zijn, waarin die aannemer zijn ding, wat hij moet gaan maken, harmonieus kan neerzetten. Nou, die context, ze hadden nog eens de golf vanuit het IJsselmeer, hadden ze dus goed. Dus hoe is dat mogelijk? Het is, en in mijn tijd, toen wij bij de Maaslandkering zaten, hadden we dus de top van de waterstad aan de andere kant zitten. Nou, dat was allemaal prima, de luxe was echt fantastisch. En daarom kon dat werk dus zo goedkoop worden opgeleverd.
Hoe is dat mogelijk? Want kijk, aan de andere kant...
Dat je dus mensen dus... op hetzelfde niveau kunnen communiceren en niet in een soort bureaucratische toestand even kijken. naar paragraaf 4.6.6, artikel zoveel toestand.
We hadden laatst Theo Winter hier, hè, topman van Dura Vermeer. Ja. Die zegt, maar Rijkswaterstaat wordt ook het bos ingestuurd door het ministerie. Want die legt in feite Rijkswaterstaat lam. Want die willen van tevoren elk risicootje, alles willen ze van tevoren de kostprijs van weten.
Ja.
Is dat ook, zie je dat ook zo een beetje dan of niet?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Ze zijn als de dood natuurlijk voor dingen.
Terwijl je misschien niet weet wat dit gaat kosten.
Nee, natuurlijk niet. Weten ze ook niet.
Wanneer weet je het wel? Ik bedoel, kun je dat vooraf bepalen, de kostprijs van zo'n ingewikkeld renovatiekunstwerken?
Nee, natuurlijk niet. Nee, ik kan het wel.
Maar je kan nog geen vrijbrief geven. Hè?
Nou, kijk, ik kan wel. We hebben dat in de tijd gedaan met de Ramspol. Ramspols ding hebben we ook gemaakt. Bij de HBG dan, hè? Bij de BAM.
Ja, de voorloop van BAM. Nee, ik weet het allemaal.
En toen,
ja.
Dan moesten we dat begroten. Nou, dat was heel lastig, want zo'n grote opblaasstuw is dat. Hè. Ziet er niet uit, het ding. Maar dat waren we nooit gebouwd. Ik zei, wat is nou de belangrijke parameter die kostenbepalend is voor stormvoetkeer? En dat ben ik toen gaan uitzoeken. En we hadden dus de Theemsbergen, had ik dus opgewerkt. Op de stormverkering in de Oosterschelde. En de Maaslandkering. Ik denk, potverdorie, als je dat dan ziet en je gaat allemaal corrigeren voor de inflatietoestanden, dan blijkt dus de belangrijkste kostenbepalende factor zijn, dus de horizontale kracht die je moet opnemen, als die dus in zijn topconditie moet keren. En toen hebben we dat als zodanig begroot met de Ramspolstuw. En dat kwam eigenlijk precies uit. Dat is allemaal grappig. Maar ja, toen gebeurde wel iets raars.
Ja.
He, want Transpol was natuurlijk weer... Toen waren de beste mensen al weg. Hè. Hans Huizenveld. En die gingen natuurlijk allemaal naar het bedrijfsleven.
Ik ken ze niet, hè?
Nee, maar goed, dat waren dus onze jongens waarmee we dus de Oosterschelde ook gedaan hebben. En toen hadden ze Transpol. Hadden wij dus in Japan een doek gekocht. Wat wel heel sterk was, hè. En zei de waterstaat, we willen dat doek niet. Ze zei, wacht even, dan moet je er ook voor betalen. Wil je ander doek hebben? En dat wilden ze dus niet. Ja, nee. Dat is verschrikkelijk werk geworden.
Nee, maar het is toch wel een beetje...
Onrijp.
77, hè, zei je.
Ik ben 77.
Ja, het is een beetje ook ergens een beetje natuurlijk dat ongemakkelijke eraan. Voor misschien mensen die nu in die praktijk... Jij zit ook nog vol in, hè? Je bent vol brani en je bent nog vol in de praktijk. Toch?
Ik heb het heel druk.
Je bent hartstikke druk. Ja. Daar gaan we het nog heel even over hebben, maar... Het is ook een beetje dat fotoalbum wat je terugbladert. En dat je heel veel van die verhalen van vroeger erbij pakt. Om te moeten vertellen van hoe het wel moet.
Wat... Ja, maar het zit in mijn hele leven. Hè? Ik bedoel, ik speel ook in een oude stijl jazzband, hè? Piano. Hè? En we hebben dan alleen de akkoordjes. En voor de rest hebben we geen muziek. Dus het gaat, wordt het leuk.
Ga je nog dansen ook in de studio of niet?
Nee, maar dat is het.
Ja.
Dus je hebt dus de basisdingen. De maat. En je hebt de akkoorden. Dus je moet niet van andere akkoorden gaan spelen, maar dat wordt een rotzootje. Nou, en als je die discipline hebt, dan kan je dus vrij variëren. En dat is dus ook legaliseren.
Dat is legaliseren. Dat is steeds waar je natuurlijk op uitkomt. Houd nou simpel, pak die paar akkoorden erbij. En we hebben het dus veel te ingewikkeld gemaakt.
Ja.
Wat doen wij dan nu? Wat doet de Nederlandse bouw dan in plaats van legalisering?
Ze leggen alles vast. En ze hebben dus een informatiemodel. Ze hebben geen kennis van hun ding. Dus je moet, als jij dus legalisering wil bouwen, dan moet je te bouwen systeem moet je dus modelleren. En dan moet je dus de elementen, die moeten dus een relatie met elkaar hebben. Een relatie met elkaar. En in de huidige bouw hebben de elementen een raakvlak met elkaar. He, dus twee stenen in een Lego, die hebben dus een zwaartekrachtsrelatie. He, het werkt door. En in de huidige bouw hebben ze dus een raakvlak. En dat is cement dat 10 keer zo sterk was als stenen. Nou, dan kun je de stenen nooit meer hergebruiken. He, dat is het. Dus die huidige bouw die plakt en peurt alles vast. Alles wordt vastgezet, gelast, toestanden, geklonken. Maakt niet uit. En je bouwwerk wordt gemaakt. En na 5 jaar is de wereld veranderd. En wordt gesloopt.
Ja,
dat is de grote. En al die jeugd die moet dat ook maar eens horen van een oude kerel. Dus ik maak me daar zorgen om. Als we zo doorgaan in de wereld. Hè, met het enorme weggooien en wegstampen. En allemaal rotsen maken. Het gaat gewoon niet goed. En legalisering is dus wel een oplossing. Want die bouw is echt qua milieubelasting gigantisch. Hè? Ja. 50% van de van de CO2-uitstoot?
Dat is punt is duidelijk. Je oproep is ook duidelijk. En tegelijkertijd is het dan lastig, zeg maar. Hoe gaan we dat dan met elkaar bereiken? Ik ben even van... Want word je hier ook verdrietig van, of niet?
Waar?
Ja, gewoon van het hele verhaal.
Nee, natuurlijk niet. Nee. Waarom zou ik verdrietig worden? Ik bedoel, kijk, tegenslag en tegenwind en tegenstand is natuurlijk ideaal om te denken. He, want ook een vlieger...
Dan word je creatief
van. Een vlieger gaat alleen maar omhoog als hij tegenwind heeft. En dat heb ik ook.
Gaat omhoog?
Ik heb, nou ja, maar...
Alleen maar hoger en hoger?
Op de Oosterschelde had ik dus een oplossing, bijvoorbeeld, hè. Dat was een oplossing voor iets. Ankers, denk ik, die grote schepen heb ik uitgevonden, dat die aan elkaar gezet werden.
Je blijft ook maar op die tafel slaan.
Nee, maar die aan elkaar gezet. Was nog nooit vertoond. Dus iedereen was er tegen. Die Hennis, die stuurde hem naar huis. Daar hebben we helemaal niks aan. En mijn baas Rob de Leeuw, fantastisch, de beste baas die ik ooit gehad heb, Rob de Leeuw. Die zei, Hennis, jij gaat 2 weken op je eilandje in Lozig zitten. En je komt maar met een oplossing. En anders hoef je er ook niet mee te komen. Nou, toen kwamen we weer aan elkaar binden. En dan heb je gewoon 40 tegenstanders in die hele organisatie.
Okay.
Die jou wel dood kunnen kijken. Ja, zo is het wel.
Onderaan de streep. Moet het onderaan de streep. Simpel houden. En bouwen alsof het Lego is. En
ja.
Laatste vraag. Speelde je als kind vroeger liever met Playmobil of met Lego?
Met Lego. Met Meccano heb ik gespeeld. Meccano.
Dames en heren, dit was Doorzagen en dit zagen wij. Dankjewel, Hennis de Ridder, voor het gesprek. Graag tot de volgende keer.
Ja, oké, dankjewel.
Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar cobouw.nl.